en blanc et noir. Een programma voor de Concertzender samengesteld door Evert-Jan Nachtegaal. Pianist Noël Lee op witte en zwarte toetsen. Een miniserie van 5 programma's waarin Noël Lee te horen is als ensemblespeler, met eigen composities, als solopianist en als liedbegeleider. Deel 1. Introductie. Het kiezen van de werken die ik u wil gaan laten horen in de komende programma's was geen sinecure. Uit stapels oude LP's en CD's juist dat kiezen dat het mooie spel van Noël Lee laat horen, of meer een bijzondere, zelden gehoorde compositie. Misschien hoor ik u later wel zeggen dat u iets miste of dat u een wenkbrauw optilt om een keuze. Lee was een productieve artiest met meer dan 200 LP's en CD's op zijn naam, waarvan 14 de Grand Prix du Disque ontvingen. Zijn catalogus bevatte complete Schubert-pianosonates, alle Beethoven-sonates, alle pianowerken van Debussy en Ravel en talrijke werken van onder meer Ives, Bartok, Stravinsky, Copland en Elliot Carter. Hij maakte ook een aantal albums gewijd aan muziek voor quatre mains en werken voor 2 piano's in samenwerking met Christian Ivaldi en Jeff Cohen en een aantal met piano-viool-duo's samen met Gérard Poulet. En dan de ongelooflijke hoeveelheid opnames van Noël Lee samen met zangers. Zelf heb ik het voorrecht gehad 2 cd's vol te zingen samen met Noël Lee aan de piano. Maar het zijn toch vooral de vele opnames van François Leroux, Bernard Kruisen, Udo Reinemann en Anne-Marie Rodde die nog steeds prachtig zijn om naar te luisteren. Charles-Marie Widor, Aimons toujours. U merkte aan mijn introductie dat ik in het verleden spreek over Noël Lee. Hij overleed op 15 juli 2013 in een ziekenhuis in zijn woonplaats Parijs. 88 jaar oud. Hij was gevallen en had daardoor problemen met zijn heup en zijn schouder. Maar hij vroeg vrienden, en het is zo tekenend voor de persoon, om hem in het ziekenhuis een keyboard te brengen, zodat hij zijn vingers wel in beweging kon houden. Niemand hoefde ook te weten dat hij in het ziekenhuis lag, want hij dacht er snel weer uit te komen. En vrienden zouden maar ongerust kunnen worden. Waarom vertel ik u dit? Ach, het is precies hoe Noël was. Heel bescheiden en een enorm harde werker. Thank you. U hoorde een eigen werk van Noaly, Au son aigus, voor hoge noten uit Quatre études pour piano, een werk uit 1961. Noel Dayton Lee werd geboren in 1924 in Nanking in China. Zijn achternaam klinkt wel Oosters, maar zijn ouders waren Amerikaans en werkten voor korte tijd in China. Zij gaven hem de naam Noel, omdat hij geboren was op 25 december. Toen hij later in Frankrijk ging wonen, plaatste hij zelf de puntjes op de E voor een wat Fransere uitspraak. Toen baby Noel 7 maanden was, gingen zijn ouders terug naar Amerika, naar Lafayette in Indiana. Heel toevallig was daar een goede pianoleraar en Noel kreeg zijn eerste lessen toen hij 5 jaar oud was en gold al snel als lokaal wonderkind en gaf spoedig concertjes. Na het voltooien van de middelbare school kon hij in 1939 met een beurs compositie gaan studeren aan de Harvard University in Massachusetts en piano vlakbij in Boston aan de New England Conservatory bij onder andere Walter Piston. Hij koos voor Harvard omdat Igor Stravinsky daar gastcolleges gaf, net als Béla Bartók. Hij bleef een groot bewonderaar van Stravinsky. Later, na Harvard, heeft hij hem nog eens ontmoet in 1957, toen Noel in Londen samen met de Amerikaanse pianist Paul Jacobs van Igor Stravinsky zijn concerto voor 2 piano speelde. Van Igor Stravinsky hoort u nu Tango. Thank you. Na de Tweede Wereldoorlog pakte hij zijn studie weer op. Hij had zijn studie moeten onderbreken omdat hij meer dan 3 jaar in militaire dienst moest. Voor een groot deel was dat in India. Hij kon daar af en toe wel optreden voor andere militairen. En toen was daar Nadia Boulanger, mademoiselle, zoals ze aangesproken wenste te worden. Componist, dirigent, maar bovenal pianodocent. Nou, als leraar Walter Piston studeerde bij haar in Parijs en tijdens de oorlog woonde zij in de Verenigde Staten. Het was voor de jonge pianist Lee eigenlijk heel vanzelfsprekend om verder te gaan studeren bij Nadia Boulanger in Europa, in Parijs. Zo werd hij in 1948 een onderdeel van de Boulangerie, zoals de leerlingen van Boulanger wel genoemd werden. Noël kon trouwens heerlijk vertellen over het Parijs van net na de oorlog, hoe hij op een fiets ontdekkingstochten ondernam samen met pianist Ned Rorem en auteur James Baldwin. Net als al die andere beroemd geworden leerlingen van Mademoiselle sprak Noëlie met grote bewondering over haar. Andersom trouwens ook. Noëlie is one of the finest musicians I've met. Composer with real personality. He has refinement and strength. An acute perception of resources of his instrument and a total understanding of the works. Ned Rorem noemde haar de meest invloedrijke leraar sinds Socrates. We waren toen allemaal in de ban van Bartok, Stravinsky, Copland en andere hedendaagse componisten, zei Noël. Maar Boulanger leerde ons ook luisteren naar Bach-kantates en naar Gabriel Fauré. Zo ontdekte Noël diens tweede vioolsonate. Hij noemde het een fantastisch stuk en erg vreemd vergeleken bij de eerste. Luistert u naar het derde deel hieruit, Noëlie samen met violist Gérard Poulet. Allegro non troppo. Thank you. Naast het spelen componeerde Noailly steeds meer. Hij besloot in Parijs te blijven wonen, verdiende zijn brood als repetitor van een balletgezelschap en verhuurde zichzelf als pianobegeleider van oudere dames die helemaal niet goed konden zingen, maar wel goed betaalden. Maar toen hij in 1953 en 1954 voor zijn composities de Prix Lili Boulanger won, genoemd naar de net zo beroemde zuster van Nadia Boulanger, een prijs van het Louisville Symphony Orchestra, was dat min of meer het begin van zijn internationale carrière als componist en pianist. Ook het winnen van een prijs die Aaron Copland in 1959 hem toekende namens de American Academy, eveneens bij de Louisville Orchestra. En het waren die prijzen die hem bekend maakten, niet het winnen van belangrijke concoursen. Daar deed hij zelfs nooit aan mee. Over Copland en Lee zal ik het in een volgende uitzending uitgebreid hebben en u een groot werk laten horen. Het merk Valois gaf hem de opdracht een soloplaat op te nemen met de werken van Debussy. En deze plaat kreeg in de jaren 50 de Grand Prix du Disque. Vanwege die prijs, de daaruit volgende concerten en het repertoire dat Noailly met zangers als Bernard Kruijse op de plaat zette, kreeg hij snel het imago gespecialiseerd te zijn in Franse muziek. Hij zei daar later het volgende over. Verrassend, dat imago. Ik was aanvankelijk juist nogal Duits ingesteld. Ik speelde graag Brahms en Schubert. Van Schubert heb ik alle sonates meerdere malen in het openbaar gespeeld. En ik heb ze allemaal op de plaat gezet. Dit inclusief de onvoltooide sonates die ik heb gecompleteerd. In een volgende deel van deze serie zal ik u zo'n gecompleteerd stuk laten horen. Nu speelt Noailly samen met Christian Ivaldi het prachtige begin van de Fantaisie in F kleine terts Deutsch 940. Geleidelijk aan werd Noailly bekender, zowel in Europa als in zijn geboorteland Amerika. Bekend als pianist, maar ook als componist. Zo kreeg hij opdrachten van het Franse ministerie van Culturele Zaken. Het stuk dat hij in 1957 schreef, een zevendelige orkestsuite met de titel Caprice en de Neem Schönberg, is een belangrijk werk. In een volgende uitzending zal ik aandacht geven aan zijn kamermuziekwerken, zijn liederen, zijn werken voor koor, zijn pianostukken. Indrukwekkend is zijn compositie-oeuvre. Opvallend is dat er niet veel bij zijn werk te vinden is, ja, eigenlijk niets, dat zich leent voor begin- of amateuronderwijs. Al zijn pianowerken zijn behoorlijk complex. In de tijd van Nadia Boulanger schreef hij veel dodecafonisch, 12 toonsmuziek. Later neoclassiek. En daarna heeft hij zelf zijn muziek post-Bartok genoemd. Noël heeft nooit een vaste aanstelling willen hebben aan een conservatorium, hoewel hem dat natuurlijk vele malen is aangeboden. Hij gaf wel veel masterclasses, ook in Nederland, in Utrecht, Den Haag en Groningen bijvoorbeeld. had privéleerlingen thuis in Parijs en was gastdocent aan diverse Amerikaanse universiteiten, zoals Dartmouth College en Brandeis University in Waltham. Ik noemde het net al, het was platenmaatschappij Verlois die hem vroeg als invaller voor een andere pianist om samen met Bernard Kruijsen een Fauré-plaat te gaan maken. Kruijsen was een in Frankrijk geboren en getogen Nederlander. Ze hebben samen vele prachtige opnames gemaakt en het was door deze samenwerking dat Noëlie zich verder ontwikkelde als de pianist waar zangers graag mee wilden samenwerken. Ook over Noëlie en zijn samenwerking met zangers ga ik in een volgende uitzending verder praten.
Châtelet dans sa tour, tout ce que contient la parole humaine, de grâce et d'amour. La note d'orgue fait entendre le cor dans le lointain des Marie à la fierté tendre des nobles dames d'autrefois, avec cela le charme signe d'un frais sourire triomphant, éclos dans des candeurs de cire. Des rougeurs de femmes enfants, des aspects nacrés, blancs et roses, un doux accord patricien. Je vois, j'entends toutes ces choses dans son
Bariton Bernard Kruijsen of Bernard Kruijsen en Noëlie met twee liederen uit La Bonne Chanson, opus 61 van Gabriel Fauré. Natuurlijk bleef hij in zijn hart een Amerikaan. Zijn Frans had altijd een heerlijk Amerikaans accent. Hij werd in 1998 door het Franse ministerie van Culturele Zaken geëerd en werd commandeur in de Orde van Kunsten en Letteren. In 1999 ontving hij van de stad Parijs de Grand Prix de la Musique en in 2004 la Grande Médaille en hij liet zich uiteindelijk naturaliseren tot Frans staatsburger. Zoals ik al eerder in dit programma zei, was Noëlly zo bescheiden dat hij eigenlijk nooit of even tussen neus en lip door een prijs of medaille meldde. Of die bescheidenheid zijn spel beïnvloedde, daar ga ik straks over praten met muzikoloog, Boulez, Chopin en Debussy-kenner en eigenaar van een enorme collectie LP's en CD's, Emmanuel Overbeke. Maar ik wil u eerst een kleine anekdote vertellen. In 2010 was ik met Noëlly bij de opening van een Chopin-tentoonstelling in het prachtige, enigszins verborgen Musée de la Vie Romantique. Toen er nog een woonhuis was, woonde daar ooit schrijfster Georges Sand, met wie Chopin een verhouding had. In een wat grotere ruimte stond een Pleyel-vleugel uit 1843, waar Chopin op gespeeld zou hebben. Ineens stond daar de directeur van het museum naast ons en begroette luid en duidelijk de bekende Noëlly die hij ontdekte tussen de vele gasten. "Wilt u misschien wat spelen op de vleugel, monsieur Lee?" Hij haalde de dikke rode koorden al weg om Noël door te laten. Non, zei Noël. "Dat is nergens voor nodig." Maar hij fluisterde zacht tegen mij. "Ik zou het wel leuk vinden, maar ik weet niet wat ik moet spelen." Nog wat beleefdheden over en weer, non en s'il vous plaît. Er kwam een krukje en aarzelend, bijna schuldig kijkend, stapte Noël het podiumpje op en ging zitten. "Doe tenminste dan nog je jas uit," fluisterde ik. Hij zat nog steeds te mompelen. "Ik weet niet te spelen." "Een ballade misschien?" siste ik. "Of course." Een knipoogje en daar vlogen zijn vingers over de toetsen die Chopin ooit ook beroerde.
Thank you.
Dat was de ballade nummer 3, op. 47 in Aschoot van Frédéric Chopin. En inmiddels zit hier naast mij Emmanuel Overbeke. Welkom in dit programma over Noël Lee. Je hebt hem ooit ontmoet, Noël?
Ja, dat was op concerten. Toen wist ik al wie hij was, want ik had opnames van hem voor de radio gehoord. Het eerste wat ik van hem hoorde was, geloof ik, Jeux d'eau van Ravel. Dat deed hij heel mooi. En daarna heb ik hem een paar keer op concerten gehoord en één keer ben ik naar hem toegestapt. En toen hebben we het gehad over de muziek die hij speelde. Ik geloof de eerste gelegenheid was in Utrecht, ik dacht in 88. En toen speelde hij een volledig Debussy-programma met na de pauze alle preludes van boek 1. En toen viel mij op dat hij in één prelude, La Cathédrale Engloutie, het speelde zoals Debussy het speelde en niemand na Debussy. En toen raakten we erover aan de praat en toen bleek dat hij betrokken was bij de uitgave van de verzamelde werken van Debussy. Ik wist ook inmiddels dat hij zeer thuis was in de muziek van Debussy, want na die eerste kennismaking, die paar concerten, was ik al tot de conclusie gekomen, dit is een interessante pianist, daar wil ik meer van horen. En Debussy was een van zijn favorieten en is ook een van mijn favorieten.
Was dat idee van dit is een interessante pianist gekomen door zijn spel of door het gesprekje daarna?
Nee, door zijn spel. Ja. Want ik ben naar die concerten gegaan omdat ik hem kende van de plaat en van de radio en dacht, dat is een interessante figuur, die wil ik wel eens in levende lijven horen.
Ja. Was je toen al bezig met jouw Debussy-onderzoek?
De liefde was er al wel. Het boek over Debussy heb ik veel later geschreven.
Ja, ik heb het hier in mijn handen. Muziek onweerstaanbaar als de zee. Claude Debussy, 1862-1918. Dat heb je geschreven. Dat is nog niet zo heel lang uit.
Ja, nu 4 jaar.
Ja. En heb je Noël daar ooit over gesproken? Over?
Ik heb hem niet verteld dat ik met het boek bezig was. Want ik heb het geschreven in de tijd dat hij is overleden. Ik heb hem wel vermeld en ook met ere vermeld, omdat hij, vind ik, een van de beste vertolkers is van de pianomuziek van Debussy. Hij heeft al heel vroeg, rond 1960, heel veel van Debussy opgenomen en ook heel goed. Hij is ook een van de eerste die alle werken heeft opgenomen, in ieder geval alle toen bekende werken. Later heeft hij ook nog Image oubliée opgenomen. En na die solowerken heeft hij ook veel liederen opgenomen met diverse zangers en zangeressen. En het goede daaraan vind ik dat hij deze liederen behandelt als een duet voor twee gelijken. Dus niet als lied met begeleider. En dat viel me al ook op in die solo-opnames. Hij speelt als een componist. Dat wil zeggen, het is iemand met een oog voor de structuur van het werk en het gehele werk. En die zich dus niet van de wijs laat brengen door het bijzondere van een moment. Maar die denkt, het moment is misschien bijzonder, maar in het grote geheel heeft het, laten we zeggen, een betrekkelijk ondergeschikte functie. Dus moet het ook als zodanig worden gespeeld.
Nou, ter illustratie, laten we nu gaan luisteren naar een etude van Claude Debussy. Het eerste deel daaruit, Pour les cinq doigts. Thank you. We gaan verder met ons gesprek over Noëlly. Naast mij zit Emmanuel Overbeke. Je hebt net al heel veel verteld over Noël en Debussy. Je hebt een heel mooi, en dat vind ik echt prachtig, een heel mooi in memoriam geschreven. Destijds na het overlijden van Noël. Je noemt hem daarin een erg bescheiden pianist. Een pianist voor fijnproevers. Elegantie had hij. Wat kan je dat toelichten? Wat is dat?
Nou, het was, laat ik zeggen, een type pianist wat meer de muziek dan zichzelf wil dienen. Kijk, bij sommige muzici, niet alleen pianisten, voel je van, ik wil laten zien dat ik iets bijzonders kan. En die doen dan ook iets buitennissigs, wat boeit of niet boeit. Dat had hij niet. Hij zei, speel in de eerste plaats maar gewoon wat er staat. En als de persoonlijkheid sterk genoeg is, dan komt dat toch wat door. Dat hoef je niet, zeg maar, extra te benadrukken door bijzondere dingen te doen. En kijk, een componist of een muzikus maakt natuurlijk voortdurend keuzes wat betreft tempo, dynamiek, frasering. Dus er is natuurlijk altijd een inbreng van de muzikus. Maar bij hem stond het altijd, zeg maar, ten dienste van de inzicht in het werk en de ingrepen in het werk die hij als uitvoerder neemt, die zijn vaak vrij ongemerkt, vrij subtiel. Dus je hebt de indruk dat hij, laten we zeggen, nuchter speelt wat er staat. Maar dat is natuurlijk niet zo. En die ingrepen zijn bovendien klein, en maar tegelijk heel sterk. Ik heb altijd het idee gehad dat kleine ingrepen binnen een strak keurslijf altijd beter werken of meer overtuigen dan grote ingrepen in een wat losser verband. En dat het overtuigt blijkt wel uit het feit dat je soms dagen daarna er nog steeds aan denkt. En ook wanneer je het opnieuw hoort, dat je nieuwe dingen hoort. Dat je niet alleen maar, dat het niet alleen maar feest der herkenning is, maar dat het ook steeds verrassingen biedt. Ja.
En wat is dan de elegantie daarin, zoals je dat noemt?
Het heeft een bepaalde zwier. Hij legt heel veel nadruk op de schoonheid, zonder dat het een doel op zichzelf wordt. Er moet altijd een bepaalde cadans en continuïteit in het werk zijn. Het sentiment is nooit opgelegd. Hij legt heel veel nadruk op de verfijning. Het is niet iemand van het grote gebaar, absoluut niet. Daarom heeft hij bepaalde stukken ook nooit gespeeld, omdat hij daar weinig mee had. Hij zei bijvoorbeeld, de sonate in B-klein van Liszt, dat is niks voor mij. Dat verbaast me absoluut niet.
Hij heeft nauwelijks Liszt gespeeld.
Ja.
En
bijvoorbeeld zelfs al in die ballade van Chopin die we net hoorden, merk je dat hij absoluut niet uit is op grootse heroïek, maar meer een soort ingetogen, introverte expressie. En ja, die muziek is zo sterk en Noëlly is ook zo sterk, dat het dan nog steeds overtuigt.
Als jij zegt van die elegantie, die hoor je erin. Ik heb dus vaak naast hem gestaan als hij speelde. Ik vond juist dat hij enorme kracht in zijn handen had. En soms leek het of hij zat te beuken. En toch had hij dan de kunde om zo'n prachtig touché te maken en er niet op te bonken.
Maar dat is dan, laten we zeggen, het verschil tussen iemand die met hem werkt en die ziet wat hij fysiek doet. En laten we zeggen, ik als luisteraar of als bezoeker in de zaal, want dan heb je die indruk helemaal niet. Want zelfs in muziek waarin je moet uitpakken, blijft het over het algemeen toch betrekkelijk ingehouden. Bijvoorbeeld die etudes van Debussy en ook veel ander werk van Debussy hebben soms iets heel gespierds. Maar atletisch, robuust wordt zijn spel nooit.
Ik vond ook wel eens, zei ik een keer, het leek net of die toetsen gloeiend heet zijn. Want hij kwam met zijn handen eraan, maar ging ook meteen weer terug. Zo, en kreeg een heel mooie aanslag erop. Fijn dat je dit vertelt. Je komt later nog een keer terug in een ander deel van deze serie. Gaan we nog even verder praten over Noëlly. En we sluiten nu af met natuurlijk nog een stukje uit een etude van Debussy. Net waar het Pour les cinq doigts. En nu hebben we er nog huit doigts. En met dit zesde deel uit de eerste etude van Claude Debussy, Pour les huit doigts, sloten we dit eerste deel van onze serie En blanc et noir af. In het tweede deel hoort u Noëlie als ensemblespeler. Heel graag tot dan. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld en gepresenteerd door Evert-Jan Nachtegaal. De techniek was in handen van Hans Meerman.